zelf van de bevolking van een land vrees aan te jagen dan wel een overheid of een internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden. Dan wel de politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Stel, hierom gaat wie als aanklager, rechter en wil optreden. Siliaanse perspectief zit de meneer Van Dam. Dat u me op één lijn en in één zin noemt met Amir van de Mujahideen, Sheikh Osama bin Mohammed bin Laden, hafidhahu Allah wa ra'ah. Moet ik twee dingen opmerken. Hij doet die man veel te kort door hem op één lijn met mij te vergelijken. Twee, u verleent me te veel eer die mij niet toekomt. Maar de gedachte dat u en de wereld mij ziet als de zwarte vaandel dragen van de islam in Europa, vervult mij met trots, eer en blijdschap. Met toestemming van Amir al-Mu'minin. Tekfir, Khawarij, fundamentalisme, extremisme. Er zijn nog niks wijzer geworden. Wat is in de gezellig gekomen? Allemaal hebben ze een rapportje ingeleverd. Wat weet u wijzer geworden? Valse etiketjes. Officier van justitie, George Orwell beginnen ze te citeren. Politieke partijen die aan hun manifest beginnen te sleutelen. Spirituele wanhoop. Chaos. Iedereen die op zoek is naar zingeving. Naar een antwoord. U krijgt een antwoord. We gaan beginnen bij de geschiedenis. Wat zegt de westerse geschiedenis over de islam en de persoon die met de islam is gekomen? Mohammed, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam.
Van God. Zijn zegeningen zijn met hem.
Citeer. Sesam, encyclopedie van de wereldheerschappij, deel 2. Eerste eeuw voor Christus tot de middeleeuw. Vergeleken met de schaarse gegevens die wij over andere grote religiestichters hebben, lijkt het op het eerste gezicht hoe wij een vrij duidelijk beeld bezitten van het leven van Mohammed. Grondig bronnenonderzoek maakt echter wel duidelijk dat het ook hier heel moeilijk kan zijn waarheid en verdichtsel van elkaar te onderscheiden. Een goede bron hebben wij in de Koran, een boek met Mohammeds openbaring. Doch, de Arabische overlevering die dit heilige geschrift zou moeten aanvullen, behoort tot de minst kritische en betrouwbare die op de wereld bestaat. Mettertijd heeft de islam, evenals het christendom, zich in tal van secten gesplitst. Men telt er ongeveer 70, die onderling vele verschillen vertonen. Maar natuurlijk is voor die alle de Koran de gemeenschappelijke grondslag. Mohammed werd omstreeks het jaar 570 geboren, in de stad Mekka, de oeroude Arabische bedevaartsplaats. Ieder jaar trokken de Arabieren in grote menigte naar de heilige stad om er de jaarmarkt te bezoeken en in de tempel de Kaaba hun goden te aanbieden. Een zwarte steen die in de muur van de tempel was ingemetseld, werd als heilig beschouwd. Toen de 7e eeuw aanbrak, naderde de tijd dat Mekka's grootste zoon de gehele bevolking van het enorme schiereiland, voornamelijk woestijnnomaden, zou verenigen in de verering van één godheid. Allah. Het was geen nieuwe godheid die Mohammed in de voorstellingswereld van zijn landgenoten invoerde. Vele Arabieren hadden namelijk reeds toen een monotheïstisch godsbegrip en vereerden Allah de schepper van hemel en aarde. Verreweg de meeste aanbaden echter allerlei beelden van goden en godinnen, evenals heilige steenblokken van zwarte, wit of roodachtige mineralen, of rotsformaties met min of meer menselijke vormen. Ook sterren werden als goddelijk beschouwd en aangebeden. Aan de morgenster offerde men dieren en mensen, bij voorkeur krijgsgevangenen. Ook kinderoffers kwamen voor de Arabieren. De Arabieren geloofden in demonen, die zij djinns noemden. Zij veronderstelden dat die angstaanjagende wezens zich bij voorkeur in de woestijn, te midden van ruïnen en op begraafplaatsen opwilden. Dikwijls namen de demonen intrek in het lichaam van dieren, vooral slangen. Citaat het hoofdstuk, er is maar één God. Mohammed was als een man van 40 jaar toen de grote strijd van zijn leven aanbrak. Die begon met hallucinaties. Hij had visioenen en hoorde een stem die tot hem sprak. Hij bevond zich in een toestand van nerveuze geprikkeldheid. En in zijn onderbewustzijn begonnen zich gedachten te roeren, die tot leven waren gewekt door wat hij vroeger bij zijn contact met christenen en joden van hun religies had gezien en gehoord. Hij leefde namelijk op verschillende plaatsen in Arabië, joodse kolonisten. Ook het christendom schijnt er reeds vroeg te zijn doorgedrongen. Zelfs in Mekka waren slaven en ook enkele vrije families die het christelijk geloof beleden. Het is echter waarschijnlijk dat Mohammed nooit de heilige boeken van de christenen en joden heeft gelezen. Daarop wijzen onder andere de vele onjuistheden in zijn weergave van bijbelse verhalen en uitspraken. Hij geloofde bijvoorbeeld dat Jezus de evangelie op ongeveer dezelfde manier had ontvangen als Mozes de tafelen met de 10 geboden. De machthebbers in Mekka waren niet bijster mee ingenomen dat één man zoveel aanhangers om zich heen verzamelde. En een machtsfactor werd in de stad. Al spoedig werd het duidelijk dat het gehele bestaan van de stad werd bedreigd door een leer die het geloof in de goden van de Kaaba aan het wankelen bracht. Mohammed werd door de machthebbers als een gevaarlijk individu beschouwd. Hij werd bespot en nagewezen. Kijk, daar komt de zoon van Abdullah ons nieuws uit de hemel brengen. Men beweerde dat hij van een boze geest was bezeten en probeerde hem op alle mogelijke manieren het leven zuur te maken. Mohammeds vlucht naar Medina vond plaats in het jaar 622. Met dat jaar beginnen de Mohammedanen hun jaartelling. Zij hebben daarvoor niet alleen een religieuze, maar ook een politieke reden. Want bij Mohammeds aankomst in Medina begint zijn optreden op het toneel der wereldgeschiedenis. In Medina verkondigde Mohammed met vurige welsprekendheid zijn leer aan steeds groeiende scharen. Zijn openbaringen werden opgetekend en vormen samen met zijn prediking de Koran, de Bijbel en tevens het wetboek van de Mohammedanen. Vele westerlingen kunnen de Koran niet lezen zonder in te stemmen met het oordeel van Voltaire. Het onbegrijpelijke boek waarvan iedere bladzijde het gezonde verstand rillingen bezorgt. In diepte en in kracht kan de Koran een vergelijking met de Bijbel niet doorstaan. Hoewel vele passages aan het Oude of het Nieuwe Testament doen denken. Op de westerlingen maakt de Koran door zijn vele vermoeiende herhalingen een eentonige indruk. Ook al vindt hij hier en daar parels van schoonheid. De gelovige Arabier krijgt echter nood genoeg van het lezen van zijn Koran, die altijd nieuw en boeiend voor hem is. De welwillendheid van de taal is voor hem als de schoonste muziek. Hoofdstuk de Islam. De liefdadigheid van de Mohammedanen is echter niet gebaseerd op de christelijke liefde tot de naaste. Hij wordt alleen beoefend ter wille van Allah. Een aalmoes is een soort offer aan God. Wie haar hier op aarde ontvangt, laat de gever vrij onverschillig. Een dergelijk geschenk kan natuurlijk veel goed doen, maar het heeft een onpersoonlijk karakter en het is ten diepste een uiting van een veel voorkomend religieus egoïsme. De gever schenkt iets van zijn wereldse schatten weg om zich des te zekerder schatten in het hiernaam af te verbergen. De gedachtgang is, wie zich over de armen ontfermt, leent aan de Heer. De zekerste weg naar het Mohammedaanse paradijs is de strijd tegen de ongelovigen. Het zwaard is de sleutel van het hemelrijk, zegt Mohammed. In bonte kleuren schrijft hij uitvoerig de hele verschrikkingen, evenals de genietingen in het dinama. die de vormen en met name hun die met het zwaard in de hand sterven, ten deel vallen. Zulke beschrijvingen van de hel en het paradijs moesten een sterke indruk maken op de primitieve Arabieren en hun aanzetten tot wonderen van dapperheid voor het ware geloof. Ook hun uitgesproken fatalisme droeg daartoe bij. De overtuiging, moet ik sneuvelen, dan sneuvel ik. Het heeft dus geen enkel nut om voorzichtig te zijn. Dan val ik. Dan wachten mij de eeuwige vreugden van het paradijs. Zo vuurde Mohammed zijn getrouwen aan. Toen zij voldoende in aantal waren, begon hij de heilige oorlog tegen zijn vijanden. Nergens is de godsdienstoorlog zozeer met het diepste wezen van de godsdienst verweven als in de islam. Het vrede op aarde staat niet in het vaandel van de profeet geschreven. Aanvankelijk was het Mohammed er slechts om te doen voor het levensonderhoud van zijn volgelingen te zorgen. Het begon met roverij, de oeroude manier waarop de Bedouinen oorlog voerden. De man, die in zijn vaderland als een halfwijze dweper werd beschouwd, werd langzamerhand een zeer aanzienlijk aanvoerder van een steeds groter wordende schare volgelingen. Hij werd ook een koelbloedig meester in de kunst der diplomatie. Zijn profetische gaven waren afgenomen en zijn verdere religieuze verkondiging bestond vrijwel uit herhalingen van wat hij al eerder gepredikt had. Maar wij zijn vijanden. Afringwekkend was het aantal sluipmoorden. Dat werd gepleegd zodra de profeet iets had gezegd over belediging en wraak. Zodra begon Mohammed op te treden tegen zijn gevaarlijkste tegenstanders in Medina, de Joden. Hij had zo lang mogelijk geprobeerd hen te vriend te houden. Van de Joden en de Christenen had hij immers de innerlijke drang tot zijn monotheïstische verkondiging. Aanvankelijk had hij in de mening verkeerd dat er geen essentieel verschil bestond tussen zijn leer en de beide andere wereldgodsdiensten, die op semitische bodem waren ontstaan. Hij beschouwde zichzelf als een van de vele zieners die God onder de mensen had uitgezonden. Eén in de reeks Abraham, Mozes en Jezus. Waar de Joden ontdekten als spoedig de dikwijls komische staatjes van wanbegrip, waaraan Mohammed zich met betrekking tot het Oude Testament schuldig maakte. Zo bracht hij de farao, die ten tijde van Mozes leefde, in verband met de bouw van de toren van Babel. Dan maakte hij Maria, Jezus' moeder, tot de zuster van Mozes. Door de afwijzende houding van de Joden in Medina zag Mohammed zich in de positie van de stichter van een geheel nieuwe religie gebracht. Wat zijn verhouding tot de christenen betreft, zijn verwijten tegen hen betroffen in de eerste plaats de goddelijke natuur van Christus. De leer, de drie-eenheid, beschouwde hij als veel godendom. Joodse en christelijke gemeenten die schatting aan de profeet betaalden, genoten godsdienstvrijheid en worden onder zijn bescherming geplaatst. Voor het geval dat zij zouden worden aangevallen, bisschoppen en monniken mochten niet worden gedreven. Jegens de christenen was de profeet overigens veel welwillender gestemd dan jegens de Joden. Van alle verstokte afgodendienaars was hij echter een gezworen vijand. Hij gebood de oorlog tegen hen tot zij zeiden, er is geen God dan Allah. Arabië, dat tot tevoren onder één gemeenschappelijk heerser had gestaan, was plotseling een nationale eenheid geworden. Alle stammen gehoorzaamden de bevelen van één man. Toen de profeet zijn laatste pelgrimstocht naar de Kaaba ondernam, reisde hij aan het hoofd van een onafzienbare menigte. Geen andere godsdienstdichter heeft zelf zulke resultaten van zijn prediking mogen zien. Einde citaat. Geschiedenis. Zoals het staat in uw westerse boeken, in het financiële inrichting. Klopt dit? De ulema zeggen, de geleerden van de islam. Gaan we een onderzoek naar doen. Karen Armstrong, de strijd om God. Geschiedenis van het fundamentalisme, de bezige bij. ISBN nummer 90234-3904. Hoofdstuk 2, bladzijde 53. Alle conservatieve maatschappijen keken terug naar gouden tijdperken. Voor de Soenitische moslims van het Osmaanse Rijk was dat de tijd van de profeet Mohammed. En de vier Rashidun, kalifs, die direct naar hem kwamen. Zij bestuurden de maatschappij volgens de islamitische wet. Er was geen scheiding van kerk en staat. Mohammed was behalve profeet ook politiek leider van de gemeenschap. De Koran, geopenbaarde schrift die hij de Arabieren in het begin van de 7e eeuw na Christus had gegeven, zei dat de eerste moslim plicht het scheppen van een rechtvaardig, egalitaire maatschappij was. Waar arme en kwetsbare mensen met respect werden behandeld, dat vereist een jihad. Wat eerder strijd of inspanning dan heilige oorlog betekent. Op alle fronten. Geestelijk, politiek, maatschappelijk, persoonlijk, militair en economisch. Door het hele leven zo in te richten dat God prioriteit kreeg en zijn plannen met de mensheid volledig werden uitgevoerd, zouden de moslims een persoonlijke en sociale integratie bereiken die hun een idee zou geven van de eenheid die God was. Als je één gebied van het leven zou afschermen en tot verboden terrein zou verklaren, voor die godsdienstige inspanning zou dat een afschuwelijke schending zijn van dit principe van eenmaking, tawhid. Dat de kardinale islamitische deugd zou neerkomen op een verloochening van God. Daarom is de politiek voor vrome moslims wat de christenen een sacrament zouden noemen. Het is een activiteit die ze moeten heiligen. Of dat zij een kanaal wordt voor het goddelijke. In de eeuw na Mohammeds dood in 633 na Christus had de islamitische wet zich geleidelijk ontwikkeld. Het was een creatieve onderneming, omdat de Koran heel weinig wetten bevatte en de moslims over een enorm rijk heersten. Dat zich uitstrekte van de Himalaya tot de Pyreneeën en net als elke maatschappij een ingewikkeld rechtsstelsel nodig had. Uiteindelijk ontstonden er 4 scholen in de islamitische jurisprudentie, die sterk op elkaar leken en die allemaal als wet werden beschouwd. De wet was gebaseerd op de persoon van de profeet Mohammed. Die de volmaakte daad van islam had volbracht toen hij de goddelijke openbaring ontving. Er werden ooggetuigen verslagen, hadith, verzameld over de leer en het optreden van de profeet. Die in de 9e eeuw zorgvuldig werden gezift om te garanderen dat de moslims een authentiek verslag van zijn uitspraken en religieuze praktijken sunna hadden. De wetscholen reproduceerden dit Mohammedaanse paradigma in een rechtsstelsel, zodat de moslims overal ter wereld de manier konden nabootsen waarop de profeet sprak, had, zich waste, lief had en God vereerde. Door de profeet uiterlijk te imiteren, hoopte ze ook zijn innerlijke onderwerping aan het goddelijke te evenaren. Belangrijk, de Koran en de persoon van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, grondslag voor wetgeving. Door de 4 wetscholen omgevormd tot een paradigma. Wat is een paradigma? Paradigma volgens Kuhn, als we dat vergelijken met de revolutionaire wetenschapsparadigma, een consensus van betrokkenen die tot doctrine wordt. Over het algemeen zullen orthodoxe wetenschapbeoefenaars leemten in hun paradigma opvullen, hun vragen formuleren in overeenstemming met de uitgangspunten van dat paradigma en naar gegevens op zoek gaan naar die de betrouwbaarheid en doeltreffendheid van het paradigma bevestigen. Nieuwe theorieën die in het paradigma passen, vinden over het algemeen snel ingang. Strijdige ideeën worden vaak zonder meer verworpen, hoewel de wetenschap natuurlijk een chaotisch geheel zou zijn. Zonder zo'n ordelijke kader kan een paradigma verworden tot een gerieflijk substituut voor kritisch denken. Geciteerd uit Time, Life, Open, Continenten in Botsing, ISBN nummer 906182487. Koran, Sunna, paradigma. Roep de mens als laag, zo'n ordelijk kader, kan een paradigma verwoorden. Zonder zo'n ordelijk kader kan een paradigma verwoorden tot een gerichtelijk substituut voor kritisch denken. Wat is kritisch denken? Elementair begrip van de psychologie. Dr. A. de Groot. 9e druk, Utrecht, 1980. Scheldtemaan, Holkema uitgeven. Paragraaf 3.4.4. Ik raad u die aan, meneer Peters, op te lezen. De vraag naar de wenselijkheid. van meer politiek engagement wordt echter veel moeilijker te beantwoorden, als men zich daar een maatschappijkritische instelling bij moet denken. Want wat kritisch in deze samenstelling betekent is verre van duidelijk. In eigenlijke zin, letterlijk, gebruikt is kritisch, onderscheidend, niets op gezag alleen aannemend, geneigd tot onderzoek en analyse, speurend naar vooronderstellingen. Leest men het zo, dan is een maatschappijkritische houding voor een sociaal-wetenschappelijk onderzoeker bijna even wenselijk, ja onmisbaar als haar pendant, zelfkritiek. Er is echter ook een welbekende, populaire betekenis van het woord. Kritisch is wie veel aanmerkingen maakt. Veel fouten ziet bij anderen, niet bij zichzelf. En vlug en luid is in het protesteren tegen wat hem niet bevalt. In het moderne spraakgebruik, met zijn kritische leraren, scholieren, artsen, etc., is de betekenis van kritisch vrijwel dezelfde geworden als van oppositioneel. Tegen een of ander gevestigde orde of machtsgroep. A priori of principieel in de oppositie. En tenslotte staat kritisch in een bepaald nieuw linkse taalgebruik voor een specifiek politiek oppositioneel standpunt. Het woord is in veel samenstellingen bijvoorbeeld kritische sociologie verwisselbaar met neomarxistisch. Het is duidelijk. Zolang deze betekenissen door elkaar heen spelen, is de vraag naar de wettelijkheid van maatschappijkritiek alleen te beantwoorden met dat hangt ervan af. Gaat het om kritiek in de eigenlijke betekenis, dan is zij uit de aard der zaak wenselijk. Maar dit geldt niet voor kritiek in de populaire betekenis van fault-finding of een protesteerde houding. Daarmee wordt niet gewonnen. Westerse geschiedenis voor een sunna paradigma kritisch. Opgekomen. In de Sir, de biografie van de profeet sallallahu alaihi wa sallam wordt weggegeven, ongecensureerd. Een uitgeverij Bulak, geschreven door Wim Raab, of vertaald door Wim Raab. Het leven van Mohammed, Ibn Ishaq, de vroegste Arabische verhalen, uitgeverij Bulak. ISBN 90546056. Imraat is een Arabist en werkt aan de Universiteit van Frankrijk. Hij schrijft ook Arabische literatuur in NSC Handelskamp. Bulak verzocht hij eerder leidraad voor het leven. De tradities van de profeet Mohammed. Sallallahu alaihi wa sallam. In hoeverre gaat het over de islam hebben, zoals het tawhid hebben, geloof en ongeloof, wanneer we mensen oproepen tot het geloven, zijn we bezig met het oproepen tot geweld. Dat is de vraag. Als mensen bij elkaar komen en het over de godsdienst hebben, over het wetgeven, gaat de geschiedenis, de westerse geschiedenis, doet aan de sunna en de Koran. Koran, sunna, paradigma, kritisch. De islam openlijk gepredikt. 3 jaar zijn er voor mij. Omdat Allah Azza wa Jal zijn boodschapper de volgende woorden oproept. Fasda bima tu'mar wa'arid anil mushrikeen.
Ga voor datgene wat u bevolen wordt. En vermijd de veel goden dienaars.
Om gewoon die openlijk te treden. Hij een keer in Mekka, in Mekka de tawaddit in Ka'ba. De autoriteiten van Mekka daar stonden en zagen. Abdullah ibn Amr ibn al-As vertelt ons een moment. Terwijl hij langs hen liep, maakte ze hartelijke opmerkingen tegen hem. koning kan zeggen zich niet. Hij liep dood. En bij de tweede leer deden ze het weer. En bij de derde keer weer. Toen bleef hij staan en zei, luister jullie Quraysh. Bij hem in wiens hand de ziel van Mohammed is, ik breng jullie in slachting. والذي نفس بيد محمد جئتكم بالدفع. Is dit een aanspraak op welke?
Ik zweer bij degene in wiens handen Mohammeds ziel is, ik ben tot u gekomen met de slachting.
Is dit een uitspraak gedaan uit een opwelling? Niet. Als we in ons achterhoofd nemen dat we een paradigma hebben. Niet als we weten dat het paradigma begrensd wordt door de volgende woorden van Allah Azza wa Jalla.
Hij spreekt niet zomaar uit zijn zinnen.
In huwa illa wahyun yuha.
Het is inspiratie af hem wordt neergezonden.
Niet als het paradigma wordt begrensd door een hadith van de profeet zelf, sallallahu alayhi wa sallam. Die zegt, ik spreek altijd de waarheid, ook als ik boos ben. Niet als de paradigma begrensd wordt door een hadith van Aisha radiyallahu anha.
Aisha vrede zijn met haar.
Die werd gevraagd naar het karakter van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zij zei, dat is de Koran. Zijn karakter was de Koran. Meneer Peters, hier is geen dubbelzinnige verklaring. Het paradigma is duidelijk. Dit was aan het begin, toen hij werd opgeroepen om hardop te verkondigen. Elk jaar in Mekka, vooral bij de Hajj, als andere stammen uit Arabië kwamen, zodat die dag een paar mannen van Medina tegenkwam en hen de islam uitlegde en zij accepteerden het. Gingen ze weer terug en kwamen ze weer terug bij de tweede Aqaba. Het is buiten Mekka waar ze de profeet sallallahu alayhi wa sallam trouw geworden. Asim ibn Omar heeft mij, dus ibn Ishaq, het volgende verteld. Toen zij dan allen bijeen waren om de profeet sallallahu alayhi wa sallam trouw te zweren, zei Abbas ibn Ubada, een van de helpers, mannen van Khadraj, stam van Medina. Beseffen jullie wel waarin jullie deze man trouw zweren? Jullie beloven hem oorlog te voeren tegen de hele wereld. Als jullie denken dat je hem in de steek zult laten, als jullie geen bezit meer over hebben en al je edelen zijn gedood, dan kun je het beter nu al doen. Want anders laat je verlies zowel in deze wereld, als in het hiernamaals. Maar als jullie hem bij al die tegenslagen trouw denken te blijven in deze zaak, neem het dan. Opnieuw, want dat is het beste in zowel deze wereld als het hiernamaals. Wij nemen het aan, zeiden zij, zelfs in tegenspoed. Maar wat krijgen wij ervoor, profeet, als wij trouw blijven? Het paradijs, zei de profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Strek naar uw hand uit. En daarom zwoeren zij hem trouw. Ubade ibn Walid levert over van zijn vader, dat zijn grootvader Ubade ibn Samit, een van de hoofdmannen, die ook bij de eerste Aqaba aanwezig was geweest, heeft verteld. Wij zwoeren de profeet sallallahu alayhi wa sallam oorlog te zullen voeren en onvoorwaardelijk te zullen gehoorzamen, in voorspoed en in tegenspoed, willens of onwillens, dat wij in zijn huis de macht niet zouden betwisten, dat wij altijd en ook vooral de waarheid zouden spreken en dat wij niemand kritiek zouden vrezen. Tweede deel van Aqab. Het was toen hij de schaar had verzameld buiten Mekka. En de intelligence forces van de autoriteiten van Mekka erachter kwamen. Die buiten Mekka wellicht een machtsfactor zou worden dat ze hun eigen belangen zou schaden. Dus kwamen ze bij elkaar, White House van Mekka. De autoriteiten om plannen te maken. Hoe gaan we deze machtsfactor wegruimen? مكر الله وقد مكروا مكره.
God, zij hebben hun plan, zeg maar, hun misdadige plan.
وعند الله مكره.
Maar bij God, God heeft zijn plannen voor hen.
وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال.
Al zouden hun plannen, zeg maar, iets zijn waar de bergen van zouden afgaan.
فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله.
Nog moet u niet denken dat God zijn belofte zal niet na zal komen.
إن الله عزيز ذو انتقام.
Die hij aan zijn profeten heeft nagedaan. En God is, is machtig en
streng
zijn we.
Andraan.
Heb geduld, want de belofte van God is waar.
وَلَا يَتَّخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ.
Mensen die geen zekerheid hebben, zullen u niet klein denken.
Geen zekerheid hebben, laat die je niet aan het twijfelen brengen. Hypocriet, ongeloof, mensen met ziekheid in hun hart. Ze hadden plannen gemaakt om de profeet sallallahu alayhi wa sallam te vermoorden. Coalition of forces. Van ieder stam. Dus de eliek, sterkste jonge man. Ze hebben omsingeld bij zijn huis. Toen kwam ze daar. De rest van het verhaal geef ik in de overleving van Mohammed ibn Ka'b. De Koran ziet, zoals Yazid ibn Ziyad mij die heeft doorgegeven. Toen zij zich allemaal bij de deur hadden verzameld, zei de Mujahid tegen hem: Mohammed beweert dat je, als je hem volgt, de koning over Arabieren en Perzen wordt. Dat je na je dood wordt opgewekt. En dat je een tuin krijgt zo mooi als de tuin van de Jordaan. Maar dat je afgeslacht wordt als je hem niet volgt. Dat je dan na je dood zal branden. In het helftuur. Hierop kwam de profeet sallallahu alayhi wa sallam naar buiten. Met in zijn handen wat stoffen zijn. Zo is het. En dat geldt ook voor jou. Geef. Aqaba. Hijra. Rasul sallallahu alayhi wa sallam is naar Medina.
Hij heeft niet gezegd
de eerste slag.
Hij heeft alleen de periodes genoemd van Aqaba en dan de Hijra is de migratie.
Ja, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Medina was gekomen. En de stam in Medina en vrouw hadden gezworen. Ze hem zullen beschermen. De dag dat de vader tegenover zijn zoon stond. Zoon tegen zijn vader, tegenover zijn vader. Een dag dat een van de metgezellen met de hoofd van zijn vader kwam bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam en zei: Ja, Rasulallah, dit is het hoofd van een van de leiders van het ongeloof. De dag dat arrogantie, hoogmoed, dat haar toetes, bellen, vaandels, gepeupel, schreeuw, het moest afleggen tegen een klein groepje moslimien. De dag dat het onderscheid werd gemaakt, de leugen en de waarheid tegen elkaar aankwamen. De dag dat tussen de gelovigen en de ongelovigen de dood stond, de poorten van de hel werden geopend. Voor de ongelovigen en de poorten van het paradijs werden geopend voor Mohammed en zijn voorgangers. Profeet sallallahu alayhi wa sallam verliet de hut en spoorde zijn mannen aan met de woorden: bij hem in wiens hand mijn leven is, ieder die vandaag standvastig vecht en rekent op zijn toekomstig loon, die voorwaarts gaat en niet terugdeinst en dan sneuvelt, die laat Allah het paradijs binnengaan. Omer ibn Humam, die eerste paar dadels in zijn hand had, die hij wilde opeten. Prachtig. Sneuvelen door hun hand is het enige dat mij scheidt van het paradijs. Dadelijk gooide hij de dadels weg, greep zijn zwaard en vocht toen hij viel. Abdullah ibn Abi Bakr heeft vernomen van iemand uit het geslacht Sa'id en het Abu Usaid Malik ibn Rabi'a, die de slag bij Badr heeft meegemaakt, hem gezegd heeft toen hij al blind was. Als ik nu in Badr was en als ik mijn ogen nog had, kan ik jullie het ravijn laten zien waar de engelen vandaan kwamen. Daar twijfel ik volstrekt niet aan. Uqsimu billahi al-azim. Ik twijfel daar ook niet aan.
Veer bij de Almachtige God, ook ik twijfel er niet aan.
Uitkomst. Quraysh die wegvlucht. Muslimin die een aantal hadden gepakt als krijgsgevangen. Twee groepen. Een groep zei kopdraaf. Een andere groep zei nee, hard. Eén van hun Omar, Ibn al-Khattab radiyallahu anhu, tweede khalif, zei: Ya Rasulallah, iedereen pakt even zijn familielid en die slacht hem zelf met zijn eigen. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam met barmhartigheid. Een vader en een zoon, ooms, die tegenover elkaar stonden. Die liet dat. Toen kwam de openbaring van Allah azza wa jalla. Ma kana li nabiyyin an yakunu lahu asra.
Geen profeet had krijgsgevangenen kunnen hebben.
Was een profeet niet gevangen. Hatta yushkhina fil ard. Zolang hij niet in het land de overhand heeft.
Totdat hij de macht van meesterschap heeft in het land.
Uriduna arad ad-dunya.
U wilt de kleinigheden van het leven, van het huidige leven.
Allahu yuridu al-akhirah.
En God wil het hierna maken.
Allahu aziz al-hakim.
God is machtig en wijs, al wijs.
Lawla kitabun min Allahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun azim.
Als God niet eerder belofte had gegeven, dan zou een grote straffing van hem u treffen.
فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
Niet van wat u heeft aan buitengemaakt, aan buiten, en vrees God.
Als iets dat overslaan is, goed is, Allah is vergevend en barmhartig. Allah azza wa jalla, mijn hoop is zeker in me. De profeet, als er niet een belofte van tevoren was, dan had hij met de gestraft en bevestigde Omar, radiyallahu anhu, in zijn advies. Ja, Rasulallah, iedereen pakt zijn eigen familie niet en slacht hem zelf met zijn hand. Wanneer? Ik maak het even af als je dat niet hebt. Nee, dat is niet hoe lang dit is. Een paar minuten, op het moment. Oké. De wetgever, de zoon van de profeet van Allah is het. Koran, Sunna, paradigma, kritisch. Wanneer was de profeet niet gevangen te hebben zolang hij niet in het land de overhand heeft? Wanneer dat wel het geval is, Surat Muhammad. Ik lees het en ik geef meteen aan, hoe heet het? Een aanleiding van een studie wat verkeerd ziet, hoort. Ik kan ook, ik geef het meteen aan. Ik heb het al geschreven.
Als je dat de vertaling heeft, dan hoeft het niet aan. Dan heeft dat niet te vertalen.
Ik hoef alleen op te letten, kijken of ik iets geheimzinnigs Is het goed zo? Zo gaat het makkelijker.
Je hebt het eerst in het Arabisch meteen daarna in het Nederlands?
Gaat het ook sneller?
Maar wel zo langzaam dat het nog altijd verkeerd kan kunnen bijhouden.
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب wanneer jullie hen die ongelovig zijn in de straat ontmoeten, houd dan in op in hun nekken. حتى إذا خنتموهم فشدوا الوثاق فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben, moet hij dan stevig vast. Het zij om hen later als gunst vrij te laten, het zij om hen los te laten kopen. Wanneer de hevigheid van de oorlog is geluwd. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن نضل أعمالهم. Zo is het. Als Allah zou willen, zou hij zelf zich op hen wreken. Maar hij wil jullie met elkaar op de proef stellen. Zij die op Allahs weg gedood zijn, hun daden zullen niet teloor gaan. Hij zal het voor hen goed laten aflopen en hun toestand in orde brengen. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. En hij zal hen in de tuin laten binnengaan die hij aan hen bekend heeft gemaakt. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. O jullie die geloven, als jullie Allah helpen, dan zal hij jullie helpen. En jullie voeten stevig. Maar zij die ongelovig zijn, neer met hen. Hij laat hen daden teloor gaan. Dat komt omdat zij verafschuwen wat Allah neergezonden heeft. Dus maakt hij hun daden vruchteloos.